Latijn. Tekst van Julius Heine. Sense of Place 1. 6 keer ben ik in zijn atelier geweest. We keken naar zijn werk dat hij uit alle hoeken en gaten en vooral de lades haalde. We voerden er meanderende gesprekken over. In trefwoorden noteerde ik wat mij belangrijk leek en werkte dat uit in 3 nieuwe teksten over de aard van de plaats. Net als zijn seriële werk grijpen die in elkaar, met het idee dat elke verandering of omzetting, hoe licht ook, nieuwe ruimte geeft aan wat eerder is geschreven. Synoniemen als scheur, breuk, naad, fractuur staan voor de disruptie in zijn werk. Als ik hem citeer, is dat niet letterlijk, maar wat er staat doet recht aan wat hij heeft gezegd. Op het laatst hebben we pas gesproken over het kunstwerk als een archeologische vindplaats. Misschien bleef dat onderwerp onaangeroerd omdat hij veronderstelde dat het mijn uitgangspunt was en ik niet goed wist wat ik ermee aan moest. Maar dat veranderde in de loop van de tijd wat zich in mijn teksten verbrokkeld terug laat lezen. Om helder te zijn moet ik beginnen met een uitleg. Vanaf het moment dat ik archeologie studeerde, viel het woord archeologie uiteen in 3 speculatieve betekenissen die haar aard van binnenuit verlichten. Sense of place, genius loci en site specific. Elk van deze woorden staat voor het eigene van een plek. Vooral, en dat is het wonderlijk gemeenschappelijke, voor het ongrijpbare daarvan. Alsof zij duidelijk willen maken dat archeologie eerder een serie röntgenfoto's van een plek is dan haar materiële reconstructie. Van die 3 gaat mijn voorkeur uit naar sense of place, dat ik opvat als het eigene dat nader te bepalen is. Het is een open woord dat zich op veel manieren laat invullen, gevoelig als het is voor de omstandigheden. Genius loci is zijn deftige synoniem dat ik voor dagelijks taalgebruik te geestrijk vind. Te veel verwijzend naar Romeinse huisgoden en katholieke beschermengelen als hoeders van de plek. Site-specific is van de 3 misschien het meest concreet. De verwijzing naar de historische dimensies van een plek, haar door de tijd gevormde eigenaardigheden. Ik moest hieraan denken toen hij tijdens een van onze gesprekken sprak over de vormen die ondanks zijn driftige overschilderingen steeds weer uit de verflagen kropen om hun rol op te eisen. Zijn sleutelwoord site is op zich een intrigerend en raadselachtig woord dat zich moeilijk laat vastleggen. Het heeft de onbepaaldheid van een voorlopige ruimte, zoals in website of archeologische site. In zijn betekenis van bouwplaats staat het voor het tijdelijke en veranderlijke, een plaats onder constructie. Dit laatste herken ik en was mijn ervaring als archeoloog. Onze sites waren tijdelijke kampementen met als einddoel die zo snel mogelijk weer op te breken. Zodra het onderzoek en graafwerk waren afgerond, gooiden we de meters brede gleuven dicht en wisten we alle zichtbare sporen uit, geholpen door bladeren, onkruid, afval en de regen. Als poreuze onzichtbaarheidsmantels legden die zich eroverheen en voor je het wist, herinnerde niets meer aan wat er had plaatsgevonden, alsof het verleden nooit uit zijn immense graf was opgestaan. Ik weet niet of en welke associaties ter brake heeft als hij het woord site gebruikt. Zijn idee van het kunstwerk als archeologische vindplaats is vooral poëtisch en metaforisch. Het kunstwerk opgevat als de vitrinekast van zichzelf, waarin heden en verleden naadloos versmolten zijn. Maar dat is het tegenovergestelde van een archeologische site, waarin het verleden in lagen wordt opgegraven en boven komt te liggen. Tegelijk beschouwt hij zijn werk als een site waarin je de veranderingen, de overgang van de tijden en de onderlinge inwerkingen kunt reconstrueren. Dat heeft zijn verlangen gevoed om te achterhalen wat die veranderingen betekenen en welke gevolgen ze voor het werk hebben gehad. En ondanks zulke kanttekeningen heb ik zijn vraag om zijn kunstwerk als een site te beschouwen serieus genomen. Ook omdat alles een archeologische kant heeft. Een opgegraven skelet bevat een schat aan archeologische gegevens. Elk mens die sterft neemt een wereld met zich mee die weer blootgelegd kan worden. In wezen is elke plek, elk dier, elke boom, elke plant, elk ding, elk mens een site. Dus waarom niet ook een kunstwerk? Vanuit dat gegeven was zijn vraag uitdagend. Kan een kunstwerk als site zijn eigen geschiedenis weergeven? Toen hij daar serieus op doorborduurde en ik hem uitdagend voorstelde een werk open te snijden, was ik mij ervan bewust dat dit ook door een zeker cynisme was ingegeven. Ik geloofde er niet echt in, omdat ik uit ervaring weet dat snijden een eufemisme is. In de praktijk komt het erop neer dat het werk vernietigd wordt. Vergelijkbaar met een operatie die er niet op is gericht de patiënt te genezen, maar alleen wordt uitgevoerd om het verloop van zijn ziekte te analyseren. In de wetenschap dat hij de ingreep niet zal overleven. Ik besloot het daarom anders te doen. Om te achterhalen wat het openleggen van een werk hem en mij kon brengen, volgde ik de wording van Walking in Life Forms No. 9 vanaf de allereerste opzet tot en met zijn mogelijke voltooiing. Ik was ooggetuige van het proces in zijn studio en verschafte mij er in Berlijn een vollediger beeld van, met behulp van foto's, livestreaming en FaceTime. Op basis daarvan heb ik het maakproces beschreven en daar de conclusie aan verbonden dat bij hem werk en atelier samenvallen. Beide zijn hun eigen sites en tegelijk hun symbiotische bouwplaats. Er wordt gewerkt in het atelier en in het werk. Er wordt gewerkt aan het werk en aan het atelier. Over en weer beïnvloedt het een het ander. Ze gaan in elkaar op en laten er hun werk en tijdsporen in achter. In de e-mail met de laatste versie van mijn afsluitende tekst stelde ik hem voor er een rewind van te maken. Vandaar schreef ik de veranderde titel, Rewind. Ik was op dit idee gekomen toen ik me concreet afvroeg op welke manier mijn tekst het overtuigendst aan Ter Braak's wens zou beantwoorden. Het maakproces terugspoelen, tussen aanhalingstekens, terug te schrijven van zijn voltooiing naar het allereerste begin, leek mij het antwoord. Op die manier, schreef ik hem ten overvloede, krijgen we als vanzelf waar we op uit zijn. Het blootleggen van de successievelijke handelingen, de stuwende en ontwrichtende vorming van de lagen, hun betekenis. Hij noemde het in zijn reactie een geweldige vondst. Hij zag het helemaal voor zich en wilde zich met mijn toestemming de rewind toe-eigenen door die zelf te schrijven, gebaseerd op wat ik hem had gestuurd en dat door hem weer verbeterd en aangevuld. Hij miste cruciale ingrepen, die, zei hij, mij blijkbaar waren ontgaan. En ook voelde hij de noodzaak om enkele structurele veranderingen in de opzet aan te brengen. Het was, stelde hij, nu zijn beurt om de tekst naar zijn hand te zetten. Hij wist als geen ander wat hem gedreven had en waarom hij bepaalde keuzes had gemaakt. Bovendien was ik het zelf die hem steeds had aangemoedigd om mee te schrijven. Als we deze schrijverstransformatie en het over en weer gooien van de pen in de tekst toelichten, was dat allemaal volgens hem geen enkel probleem. En voor ons zou het de bevestiging zijn van de symbiose van woord en beeld en onze eerdere samenwerking. Zo maken we de cirkel rond, schreef hij tot slot. In het PS voegde hij er nog aan toe dat het bij hem altijd zo verloopt. Vanaf het moment dat hij het papier van de vloer optilt, zoals hij het zich verbijzonderende begin van een werk noemt, heeft het een leven van zichzelf. Er gebeurt in dat lange proces van alles waar je niet op rekent. Je kan het tegenhouden, maar het ook verwelkomen als verrijking. En dat te meer als je bedenkt, ook al is het maar met een knipoog, dat de goden er hun sturende hand in kunnen hebben. Maken is toelaten, en dat geldt ook voor het schrijven van een tekst. Hoewel hij het niet met zoveel woorden zei, was duidelijk dat ik mijn tekst zijn eigen leven moest gunnen. Ik begreep me al te goed wat hij met optilt bedoelde. Het is een manier van opwekken, van leven geven aan het materiaal. Zoals hij dat doet, lijkt het een ritueel. Zijn lopen, zoeken en bij elkaar brengen van het papier dat in vele vormen en soorten over zijn ateliervloer zwerft, snippers, stroken, proppen, hele en halve vellen, karton, kranten, beschilderd, gekreukt, vertrapt, pakt en gooit hij op een hoop bij elkaar. Het is werken met niets en alles, vergelijkbaar met het omkneden van hompen klei tot de gewenste vorm, zei hij. Gaandeweg het onvermoeibare kneden, het uiteentrekken en weerkneden worden de hompen één. Ontmaterialiseren zij tot een doorschijnend vel. Opgedeeld in stroken en dun als vloeipapier worden die aan elkaar geplakt, opgedikt, weer verdund en in vorm gebracht. En dan de oven ingeschoven. Tientallen risicovolle vervolghandelingen later staat daar het lang verwachte, ragfijne beeld. Het beeld op zijn plaats. En dan? Vroeg hij mij.